Ik wil met u lezen uit Psalmen, het boek van de Psalm, het eerste Psalm. En daar staat boven de twee wegen. Dat is een beeld dat Jezus ook wel eens gebruikt, als hij het heeft over de brede en de smalle weg. En ook hier wordt gesproken over twee wegen, twee manieren van leven, twee manieren van omgaan met God, met elkaar. Dus Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, in de NBG staat er die niet zit in de kring van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast, en daarom blijven de goddelozen niet staande in het gerecht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddeloze zal vergaan. Tot daar. Ik dacht, als ik die eerste zin begon te lezen, welzalig de man die niet wandelt, dacht ik, oei, ik heb een probleem, want ik ben een wandelaar, ik wandel graag. Dat is dus onbijbels wandelen. Dat is dingen uit zijn context trekken, uiteraard. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddeloze. Dat is ook interpreteerbaar, zal ik maar zeggen. Je zou kunnen zeggen dat wij vanmorgen, Godliep en ik, hebben gewandeld in de raad van de goddelozen, want de politionele overheid heeft aangeraden om niet naar Brussel te gaan, om daar dat te mijden. En zeggen van, dat is de raad van de goddelozen. Dus dat ik beter niet en gelusterd. Aan de andere kant is dat dus de overheid. En moet de overheid gehoorzamen. Dus is dat toch een goed ding. Dus de raad van de goddelozen, je moet dat nuanceren. Ik denk dat van de meeste van ons uw huisdokter een ongelovige is. Toch slaagde waarschijnlijk de raad van een dokter niet in de wind. Soms wel, maar niet altijd. Dus ik denk, het gaat hier niet zozeer om praktische dingen. Als ik een dakdekker laat komen, of een loodgieter laat komen, of een elektricien laat komen, en dat zijn meestal ongelovigen, dan zijn dat mensen die hun job kennen en dan zeggen, oké, dan vertrouw ik erop dat ze dat beter kunnen dan ik dat kan. Dus het gaat over een denken. Het gaat eigenlijk over ethiek. Over hoe ga ik om met mensen, niet over praktische dingen, niet over hoe schilder ik mijn muur, maar veel meer over hoe gaan we om met elkaar, hoe gaan we om met God. Ik sprak van de week met een student die sociologie, filosofie studeert en die zei, ja, christen, hè, christen. En die zei, als ik boeken van sociologie lees, van filosofie lees, dan ga ik toch eerst bidden. We hebben de neiging van, als we de Bijbel lezen, dan gaan we bidden om leiding van de Heilige Geest. Dat is prachtig. Maar hij zei, zelfs als ik dus filosofie ga lezen, dan bid ik eerst, opdat de Geest mij zal laten zien wat een wereldsdenken is. We worden gemakkelijk beïnvloed. Ik denk, de media, de power van de media is groot en ons denken wordt heel gemakkelijk beïnvloed. Je gaat heel snel mee in het mainstream denken. En zelfs als christen moeten we ervoor oppassen dat we niet het denken van de wereld overnemen. Een denken dat veel meer ligt op gevoel en op wat wij als mensen denken dat goed is om te doen. Ik weet niet of je dat beseft, maar de laatste 100 jaar, denk ik, is de mens zichzelf tot standaard geworden. Er is geen externe standaard meer. Het is niet God die de standaard is, maar de mens wordt voor zichzelf standaard. En wat wij als aanvaardbaar en als goed aanvoelen, waarvan de democratische meerderheid vindt dat dat het goede is, dat wordt gedaan. En we moeten, denk ik, zelfs als christen opletten dat we niet meegesleurd worden in dat denken. En daarom is het goed om op dat punt niet te luisteren naar de raad van de goddelozen, als het over ethiek gaat, als het over omgaan met mensen gaat, dat we te raden gaan bij God van hoe wil God dat ik daarmee omga. En niet wat zegt de een of de andere filosoof daarover. En want dat is de raad van de goddelozen. Daar moeten we in wandelen. En je ziet hier in deze psalm dat er eigenlijk een opgaande lijn is. Er staat hier welzalig de man die niet wandelt. En dan staat er die niet staat in de weg van de zondaars. En dan op plaats is die niet zit in de kring van de spotter of op de zetel van de spotter. En je ziet dat daar een voortgaand proces is. Je begint met je te laten beïnvloeden in je denken, geluisterd naar de raad van de goddeloze. En dat maakt dat je stil gaat staan. Dat je geestelijk leven stil gaat staan. Dat je niet meer groeit in die relatie met God, omdat je meer die verbinding met de wereld begint te maken. Ik moest denken ook als je ziet naar Lot. Lot, de neef van Abraham, maakt zich op een gegeven moment los van Abraham. En dan staat er in eerste instantie dat hij gaat wonen bij Sodom. Hij blijft buiten Sodom wonen. Maar dan zie je dat de invloed van Sodom groter wordt op zijn denken dan de invloed van Abraham, de man die met God wandelt. En hij is geen deel van de goddeloze, maar hij communiceert meer met Sodom dan met God. En je ziet dat dat gevolgen heeft op zijn gezin. Als je de geschiedenis verder ziet. Want het blijft bij Lot natuurlijk niet van nabij de stad te wonen. De volgende stap is dat hij in de stad woont. En de laatste stap is dat hij in de poort van Sodom zit. En dus samen met de sodomieten beslissingen neemt. En dan zie je dat Lot dus die stappen heeft gezet. Hij heeft zich laten beïnvloeden. Hoewel hij, en dat stond verder in de Bijbel, de rechtvaardige is en zijn ziel gekweld was door wat er gebeurde. Maar toch was de invloed van de wereld dermate sterk geworden in zijn leven dat hij als door vuur heen behouden is. Hij is uit Sodom moeten vluchten met achterlating van alles wat hij had. Alleen zijn twee dochters bleven over. En als je dan het vervolg van het verhaal ziet, dan zie je dat denken ook nog helemaal mis zat. Dus ik denk, we moeten niet denken van, oh ja, ik neem af en toe wat stil een tijd en het is wel in orde met mijn denken. Ik denk, de wereld is bezig met te proberen ons denken te beïnvloeden. En de media doet haar uiterste best om ons te beïnvloeden. En dikwijls op een manier dat wij het nog niet direct doorhebben. Dus het is goed, ook als je met media omgaat, van te weten van ik ben een kind van God en nu afhankelijk van God te blijven opstellen in al die dingen. Om niet te gaan zitten in de kring van de spotters. Dat mensen beseffen van die mensen die Christus kennen, die zijn anders. Paulus zegt aan de ene kant, ik wil Griek zijn voor de Grieken, ik wil Romein zijn voor de Romeinen, ik ben Jood voor de Joden. Dus voor een stuk dus dat wij als christen ook tegemoet komen aan de wereld om hen te ontmoeten, om hun taal te spreken. Maar aan de andere kant denk ik dat we heel duidelijk moeten zijn dat wij die verbinding met God hebben en dat we anders zijn. Dus mensen moeten in ons communiceren met de wereld, in onze gelijkvormigheid om de wereld, zien dat wij toch niet echt gelijkvormig zijn. Ik zei het van de week nog op de Bijbelstudie, er staat in Filippenzen dat wij hemelburgers zijn. Wij horen hier niet thuis, dat is een oud Engels lied, this world is not my home, I'm just passing through. Dus van deze wereld is mijn thuis niet, ik ben hier alleen maar passant, ik ben hier toerist, om het modern te zeggen. En dat moeten we beseffen, wij zijn hier niet op een blijvende plaats. En soms zijn we zelfs als christen bezig met God te bidden en te vragen om deze plaats zo aangenaam mogelijk te maken. En het is niet slecht van te bidden voor genezing. Het is niet slecht van bezig te zijn met dat God ons zegent in ons werk en in ons wonen, in wat we doen, in onze gezinnen. Maar het mag niet zo comfortabel worden dat we eigenlijk denken van oh, het is hier wel goed. En dat hemelburgerschap, dat is voor straks en voor later en daar heb ik nu nog geen behoefte aan. Omdat dat hemelburgerschap is niet iets dat we alleen maar straks hebben. Hè. We hebben zo'n idee van, ah ja, maar dat is voor nadat we fysiek gestorven zijn. Nee, we hebben een burgerschap in de hemel nu al. Wij zijn afgezanten van God in deze wereld. En wij hebben dat burgerschap in de hemel. Dat is niet iets dat we straks gaan beleven. Nee, dat hebben wij nu. Wij hebben die verbinding nu. Colossenzen zegt van, dat in Christus de volheid van God woont. En wij, staat er, hebben die volheid verkregen in hem. Wij hebben Christus in ons. En dat is een enorme rijkdom. Ik denk dat we niet genoeg beseffen wat dat is. Wij hebben het leven van Christus in ons. Filippenzen zegt, dat Paulus bidt, opdat de kracht van de opstanding van Christus in ons openbaar zou worden. De kracht waarmee Christus is opgestaan, die wil God in mij openbaar maken. En dan hebben we heel snel de neiging om die kracht te vertalen in wondertekenen. Maar ik denk dat het vooral ook bij Jezus gaat over de kracht van de liefde. Die kracht wil God in ons openbaren. 1 Korinthe 13 zegt van al kon ik in tongen spreken, al kon ik genezen, al kon ik weet niet wat allemaal doen, maar ik had de liefde niet, dan is dat eigenlijk allemaal flauwekul. Dat is allemaal niks waard. Schellend koper. Veel bla 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 zonder inhoud. Want de kracht van het leven van Christus is de liefde van Christus. De liefde die Christus had tot deze wereld. Johannes 3:16, met al zo lief heeft God de wereld gehad. En dat is wat God in ons wil geopenbaard zien. Dat wij de wereld lief hebben zoals God hem lief heeft. Niet zoals de mens de wereld lief heeft, maar dat wij de wereld lief hebben zoals God de wereld lief heeft. En dat is de kracht van de opstanding van Christus, de liefde van Christus die in mij openbaar wordt. En het kan zijn dat er spectaculaire dingen ook op wondergebied gebeuren. Maar als die gebeuren zonder dat die basis van liefde er is, dan gaan mensen erdoor prikken, want dan is het een holle doos, een lege verpakking. En dan zie je dat beeld gebruikt wordt in de volgende verse. Dus je hebt eerst de opbouw van welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit in de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Dan staat er, want hij is als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt en al wat hij doet zal gelukken. Dus hier wordt dat wandelen met God vergeleken met een boom die aan de waterbeken staat en die vrucht draagt. En dat is wat God wil zien in onze leven. Hij wil zien dat er vrucht in onze levens is. Dat mensen kunnen proeven aan ons dat we anders zijn. En dat ze dat niet moeten horen alleen maar aan onze blabla, maar dat ze moeten proeven. Jij hebt iets, de manier waarop jij reageert, is anders. Ik snap dat dit bovenmenselijk is. En dat is waar we naar toe moeten, dat God dat in ons openbaart. Dat mogen we verbieden. Daar mogen we naar streven, zegt Paulus, jaagt er naar. Dat die dingen in ons openbaar worden. Er staat hier, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Bij de Essenen hadden ze het systeem, dan maakten ze groepen van 10 en dan zorgden ze ervoor dat iedereen om beurt met de wet bezig was, zodanig dat er op 24 uur constant iemand met de wet bezig was. Want ze wouden deze tekst eigenlijk min of meer praktisch maken. Dus we gaan ervoor zorgen dat iemand van onze groep altijd met de wet bezig is. Want ja, je snapt natuurlijk, het is onmogelijk voor ons van 24 op 24 uur wakker te zijn en de wet te lezen. Dat lukt u niet. Op een gegeven moment valt dat met uw Bijbel in slaap. Het is niet slecht om met Gods woord in slaap te vallen, maar het is jammer als God wil communiceren met u dat je in slaap valt. Ik denk soms, je kunt dat ook zien als een baby die op de schoot van de mama zit en die bij de mama in slaap valt, terwijl de mama er wat tegen bezig is. Dat is plezant om zo dicht bij God te kunnen zijn en misschien eens een keer met Gods woord ook in slaap te vallen, maar er moet groei zijn in je leven. Er zijn momenten dat je grutter wordt, dat je kleuter wordt, dat je tiener wordt, dat je volwassen wordt. En dan is je omgang ook met God anders. En als je dan elke keer in slaap valt als God u iets wilt zeggen, dat is jammer. Maar we moeten dat ook niet in systemen gieten. Want er staat hier, die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer, als je naar het Hebreeuwse tekst gaat, dat staat er hier, die zijn vreugde vindt in de Torah. Dus dat gaat niet alleen over de 10 geboden, dat gaat over de 5 boeken van Mozes. Die daar zijn vreugde in vindt van. En de Torah gaat niet over alleen maar geboden en verboden, maar dat is dikwijls de menselijke vertaling die er aan gegeven werd. Dat is wat de fariseeën deden, dat is wat de rijke jongeling doet als hij zegt van, ik heb alle geboden gehouden tot nu toe. Wat kan ik nog meer doen om het eeuwig leven te hebben? Want ik verdien het toch wel. En dat is wat we als mens dikwijls doen. We gaan wetten onderschrijven en houden. Want dan kunnen we tegen God zeggen, ik heb gedaan. En eigenlijk is dat het slechtste wat we kunnen doen. Want ik zet mezelf buiten de genade. Ik zet mezelf op mijn prestaties. God, ik heb gedaan wat er moest gedaan worden. En ik zet me buiten de genade. Terwijl Paulus zegt van, door genade zijt ge behouden. En niet uit werken, niet uit wat ik gedaan heb. Dus dat overdenken van de Torah heeft te maken van God, ik wil u kennen. Ik wil die omgang met u hebben. Er staat van Mozes dat hij kon spreken met God van aangezicht tot aangezicht. En later, als Jozua wordt gekozen om leider van het volk te worden, dan zie je dat Jozua verbleef in de tent om God te ontmoeten. En het ging Jozua om ik wil God kennen. Als ik leider moet zijn, dan moet ik God kunnen weerspiegelen bij het volk. Maar als ik een spiegel wil zijn van God, dan moet ik God kennen. Dan moet ik bij God geweest zijn. Mozes die straalde als hem van den berg kwam, dat is het beeld van God. Ik denk dat Jozua ook dat wilde. Ik wil stralen. Ik wil hebben dat het volk ziet dat ik van God kom, dat mijn kracht de kracht van God is. En dus het vreugde vinden in de wet is, ik wil omgaan met God, dat de mensen aan mij zien dat ik God ken. Ik wil toch een klein stukje uit die vijf boeken van Mozes lezen, het Deuteronomium. Dat is toch heel belangrijk, denk ik. Deuteronomium hoofdstuk 6, dat is bekend. Maar toch. Deuteronomium 6, en ik lees vanaf vers 4. En daar staat, luister Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En daarom zult u de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet uw kinderen imprinten, erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. En de Joden hebben dat ook heel praktisch beginnen maken. Ze hebben hun mezuzas aan de deur waar die een tekst in zit. En bij hun ingaan en uitgaan, dan raken ze dat aan. Dus gedenken ze bij hun ingaan en uitgaan. En ze maken gebedsriemen met een ding op hun voorhoofd en aan hun arm. Dus ze gaan dat heel praktisch realiseren. Maar ik denk niet dat dat... Het is goed om dat te doen, want ik denk dat het soms nodig is voor onszelf om symbolen te hebben, om ons te herinneren aan. Maar dat is niet wat God uiteindelijk bedoelt. God bedoelt hier, je moet hem liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. En je moet daarmee bezig zijn bij je uitgaan en bij ingaan. En je kinderen moeten proeven, moeten beleven dat geloof, dat die relatie die je met God hebt, dat iets is van alle dagen. Dat iets is dat je leven beheerst. Dat iets is waar ze naar gaan verlangen. Dat ze van, ik heb dat ook nodig. En dat ze niet een systeem overnemen, een godsdienst overnemen. Zeggen van, oh ja, de papa en de mama zitten in de kerk en dat ziet er wel goed uit, ik ga mee. Maar dat ze echt God leren kennen. Dat ze uw omgang met God leren kennen. Niet dat ze uw belijdenis leren kennen, maar dat ze uw omgang met God leren kennen. En dat is wat God hier eigenlijk ook wil zeggen. Het overdenken van de wet is, maak dat uw omgang met God zo levend is, dat de mensen rondom u dat leven proeven. En ik denk dat is iets dat we moeten kunnen communiceren. Wij hebben geen God van woorden. Wij hebben een God van een levend woord. Een God die leeft. Een God die in onze levens dingen doet en die onze levens verandert. Die ons maakt tot bomen die geplant zijn aan de waterbeken. Dat zeggen dus, de bomen die daar staan, hebben hun wortels aan de waterbeken, aan het levend water. Dus ze dragen vrucht. Waarom? Omdat ze verbonden zijn met het levend water. Op een gegeven moment zie je in evangelie, dat Jezus voorbij een vijgenboom komt en er is geen vrucht aan de boom. En Jezus vervloekt de boom. Hij zegt dat er in eeuwigheid geen vrucht meer aan u zal zijn. En de discipelen hebben dan zo'n beetje van, het is eigenlijk het seizoen niet. Jezus, wat kan die een boom eraan doen? Maar ik denk dat Jezus ook hier dan weer een beeld neerzet. De bomen die er al zo lang stonden, alleen maar blad dragen. En hij heeft het dan over Israël. Die alleen maar blad dragen, maar geen vruchten voortbrengen. Op een gegeven moment zegt Jezus van, je zult nooit meer vrucht dragen. Er is een moment dat Jezus zegt van, nou, houd het op. En wij moeten dus, om vrucht te dragen, geworteld zijn langs de waterbeken, aangesloten zijn op de bronnen van levend water. En dan zullen we vrucht geven op zijn tijd. Nu zitten we nog in een systeem van vruchten, dat is ongeveer 1 keer per jaar. Als je openbaring leest, dan is die vrucht maandelijks. Dat is iets constant. Dat wordt iets doorlevend. En ik denk dat dat is ook iets waar we God in ons leven wil zien. Dat we niet alleen maar af en toe zijn vrucht dragen, maar dat onze verbinding met God zo innig wordt. Dat onze wortels zo gevuld zijn met dat levend water, dat we constant vrucht dragen. We zijn soms al eens blij van, oh, vandaag heb ik met iemand kunnen praten en ze hebben iets van Jezus gezien. Maar dat zou iets moeten zijn dat gewoon uw leven is. Christus moet uw leven zijn. Dat is niet een soort invloedssfeer waar ik in leef. Dat Christus invloed heeft op mijn leven. Want als dat mijn omgaan is met God, God heeft invloed in mijn leven, Christus heeft invloed in mijn leven, dan moet u de vraag stellen, wie is Heer? Als Christus alleen maar een invloed is, een raadgever is, dan ben ik zelf nog de baas en ik beslis wanneer ik naar Christus wil luisteren en wanneer ik mijn eigen wil doen. Maar God wil verder. Hij wil dat je God liefhebt met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met alles wat je in u hebt. En eigenlijk dat Christus niet uw invloedssfeer is, maar dat Christus uw leven is. En dat wil niet zeggen dat je uw persoonlijkheid verliest. Dat wil niet zeggen dat wij morgen allemaal hetzelfde reageren, van dezelfde muziek houden, dezelfde sport doen, dezelfde kleren graag zien. Dat is niet waar. Maar het gaat om het wezen, de liefde van Christus dat ons leven beheerst. En dan zei je, en uw eigen persoonlijkheid voor 100%, maar ook 100% Christus. En het is dus niet een of-of verhaal, maar het is een en-en verhaal. God wil ons volmaken. En dan worden we inderdaad bomen die vrucht dragen en die geen blad verliezen. En al wat hij doet, gelukt. Maar staat er van, maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. God zal aan het eind inderdaad een oordeel maken. En dan zal dat wat niet geen vrucht is kaf. En dat is licht. Als vroeger de kaf en de vruchten en de korrels scheiden, deze die in een grote mand en ze schudden dat op. En het kaf is veel lichter en dat waait weg in de wind en de korrels vallen terug in de mand. En zo werd dat kaf van het koren gescheiden. Dus alles wat geen vrucht is, alles wat niet Christus is, dat zal straks wegwaaien. Al die dingen die je in je leven, waar je je leven mee bezig hebt geweest, die niet Christus zijn, die geen vrucht zijn, die zullen er straks niet meer zijn. Al uw prestaties die niet vanuit Christus zijn, is kaf. Die zullen er straks niet zijn. Dat zal geen stand houden in het gericht. Maar staat er in het 6e vers, maar de Heer kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Dat is niet alleen maar God weet op welke weg wij gaan en hij weet de weg van de goddelozen die zal teniet gaan. Waarom? Omdat de weg waarop wij gaan als rechtvaardigen is Christus, opnieuw. Jij zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ik ben dat. En dus op de weg van de rechtvaardige wandelen is wandelen in Christus. Is dus opnieuw niet kopiëren van Christus, Nee, het is Christus zijn. Maar de weg van de goddelozen, zij die niet in Christus zijn, die vergaan. Ik wil nog als slot een vers lezen uit Johannes. Johannes 3, vers 18. Je hebt 16 en 17, maar dat is vreselijk bekend, maar ik zal 16 en 17 meelezen. Johannes 3, vers 16 tot 18. Dan staat er, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dus daartoe zijn we ook boodschapper in de wereld, opdat ze zouden zien, Jezus is gekomen om u te behouden, niet om u te veroordelen. Maar het zat er in vers 18, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. We hebben altijd zo'n beetje nog het idee van, en straks komt er een oordeel op wat je gedaan hebt, maar eigenlijk is het oordeel al. En ik kies voor het leven en de liefde van Christus, of ik kies daar niet voor en dan ben ik al veroordeeld. Dat is niet dan en dan straks God komt, dus vergelden wat ik verkeerd heb gedaan, dan ben ik al veroordeeld. Omdat ik in de dood blijf. Dat is niet dat dan straks als oordeel de dood krijg, maar als ik niet voor het leven hier en nu kies, dan heb ik het eeuwige leven niet. En dan blijf ik in de dood. Dan blijf ik gescheiden van God. Dan ben ik al veroordeeld. En daarom zegt God, wij moeten nu kiezen, wij moeten dat leven van Christus aannemen. En wij moeten dat leven van Christus niet alleen aannemen als... Want soms hebben we dat ook in het idee van, oh, ik kom tot bekering en Jezus heeft mijn zonde vergeven en het is in orde nu. Jezus, meer dan het losgeld. Jezus moet uw leven zijn. Als je Jezus alleen maar als het losgeld ziet, als uw entreekaartje voor de hemel, dan doet je tekort aan wie God is. Dan doet je tekort aan wie Jezus is. Dan doet je tekort aan uzelf. Want Jezus wil nu en kan nu uw leven zijn en dat leven volmaken. En dat is alleen maar een ticketje net voor straks. Dan moet er nu voortploeteren in eigen kracht. Ik heb wel een ticketje. Mijn zonden zijn vergeven. Maar voor de rest moet ik leven in eigen kracht. En dat is dan ook wat de mensen zien aan mijn leven. Die zijn ploeteren. En christen zijn, amai jongens. Dat is niet plezant, hè, christen zijn. Maar ik heb een hemel ticketje. En dat is het enige wat we dan aan de mensen kunnen vertellen. Oh, wij hebben een ticketje voor straks. Voor het feestje. Terwijl Jezus wil dat we dat feest nu ook al mee beleven. En die volheid van Christus nu hebben. Dat is waar God met ons naartoe wil. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. Dus er naar verlangt om die omgang met God te hebben. Amen.